Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader. En van Jezus Christus onze Heer. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kogemeet, laten we samen zingen Psalm 86 vers 3 en vers 4. Psalm 86 vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En vers 4, ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Psalm 86 vers 3 en vers 4. Gemeente, we doen ook vanavond in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheid had de overhand op mij, maar ons weerspannige overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65 vers 2, na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken dan met mij in zijn of in haar hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond vindt u in het eerste Bijbelboek Genesis. We lezen dan vanaf hoofdstuk 33, vers 17, tot en met hoofdstuk 34, het einde, en dan ook nog hoofdstuk 35, vers 1 en 5. We beginnen dus te lezen bij Genesis 33, vers 17. Een direct vervolg op de ontmoeting tussen Esau en Jacob. Die ontmoeting waar Jacob zo vreselijk tegen op heeft gezien. Maar die door Gods genade alles meevalt. En dan scheiden hun wegen. En daar begint hoofdstuk 33 vers 17. We luisteren samen naar het heilige woord van de Heere onze God. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich. En maakte hutten voor zijn vee. Daarom noemde hij de naam van die plaats Sukkot. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan Aram. En hij legerde zich in het gezicht van de stad. En hij kocht een deel van het veld waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. En hij richtte aldaar een altaar op en noemde het: de God van Israël is God. En Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, ging uit om de dochteren van dat land te bezien. Sichem nu, de zoon van Hemor, de Heviet, de landvorst, zag haar en hij nam haar en lag bij haar en verkrachtte haar. En zijn ziel kleefde aan Dina, Jacobs dochter, en hij had de jonge dochter lief en sprak naar het hart van de jonge dochter. Sichem sprak ook tot zijn vader Hemor, zeggende: neem mij deze dochter tot een vrouw. Toen Jacob hoorde dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had, zo waren zijn zonen met het vee in het veld, en Jacob zweeg totdat zij kwamen. En Hemor, Sichems vader, ging uit tot Jacob om met hem te spreken. En de zonen van Jacob kwamen van het veld als ze dit hoorden. En het smartte deze man. En ze ontstaken zeer, omdat hij dwaasheid in Israël gedaan had, Jacobs dochter beslapende, het welk alzo niet gedaan zou worden. Toen sprak Hemor met hen, zeggende: mijn zoon Sichems ziel is verliefd op uw dochter. Geeft haar hem toch tot een vrouw. En verzwagert u met ons. Geeft ons uw dochters en neemt voor u onze dochters. En woont met ons. En het land zal voor uw aangezicht zijn. Woont en handelt daarin. En stelt u tot bezitters daarin. En Sichem zei tot haar vader en tot haar broers: laat mij genade vinden in uw ogen. En wat gij tot mij zeggen zult, zal ik u geven. Vergroot zeer over mij de bruidsschat en het geschenk, en ik zal geven, gelijk als gij tot mij zult zeggen. Geef mij slechts de jonge dochter tot een vrouw. Toen antwoordden Jacobs zonen aan Sichem en Hemor, zijn vader, bedrieglijk. En spraken, overmits omdat hij Dina, hun zuster, verontreinigd had. En ze zeiden tot hen: wij zullen deze zaak niet kunnen doen dat wij onze zuster aan een man geven zouden die de vooruit heeft, want het ware ons een schande. Doch hierin zullen wij u ter wille zijn. Zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden worden al wat mannelijk is. Dan zullen wij u onze dochters geven, en uw dochters zullen wij ons nemen. En wij zullen met u wonen, en wij zullen tot één volk zijn. Maar zo gij naar ons niet zult horen om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen en wegtrekken. En hun woorden waren goed in de ogen van Hemor en in de ogen van Sichem, Hemors zoon. En de jongeling vertoog niet deze zaak te doen, want hij had lust in Jacobs dochter. En hij was geëerd boven al zijn vaders huis. Zo kwam Hemor en Sichem zijn zoon tot hun stadpoort. En zij spraken tot de mannen van hun stad, zeggende: deze mannen zijn vreedzaam met ons, daarom laat hen in dit land wonen en daarin handelen. En het land, zie, het is wijd van ruimte voor hun aangezicht zijn. Wij zullen ons hun dochters tot vrouwen nemen. En wij zullen onze dochters aan hen geven. Doch hierin zullen deze mannen ons ter wille zijn. Dat zij met ons wonen om tot één volk te zijn. Als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt. Gelijk als zij besneden zijn. Hun vee en hun bezitting en al hun beesten zullen die niet onze zijn. Alleen laat ons hun ter wille zijn. Zij zullen met ons wonen. En ze hoorden naar Hemor en naar Sichem zijn zoon, allen die te zijn de stadspoort uitgingen, en ze werden besneden, al wat mannelijk was, allen die te zijn de stadspoort uitgingen. En het geschiedde ten derde dagen, toen zij in de smart waren, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, en ieder zijn zwaard. En ze kwamen stoutelijk in de stad, en doden al wat mannelijk was. Zij sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte van het zwaard. En zij namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaan. De zonen van Jacob kwamen over de verslagenen en plunderden de stad, omdat zij hun zuster verontreinigd hadden. Hun schapen en hun runderen en hun ezels en hetgeen dat in de stad en hetgeen dat in het veld was namen zij. En al hun vermogen en al hun kleine kinderen en hun vrouwen voerden zij gevankelijk weg en plunderden hen en al wat binnenshuis was. Toen zei Jacob tot Simeon en tot Levi: Gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken onder de inwoners van dit land, onder de Kanaanieten en onder de Ferizieten. En ik ben weinig volk in getal. Zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan, en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. En ze zeiden: Zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen? Daarna zei God tot Jacob: Maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak daar een altaar voor die God die u verscheen, toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. En dan vers 5: En zij reisden daarheen. En Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Tot zover de schriftlezing. Laten we ons samen verootmoedigen voor de Heer en hem bidden om zijn zegen. Laten wij samen bidden. Heere, Koning der Koningen, Heere der Heren, Vader, Zoon en Heilige Geest. U brengt ons samen hier op deze avond in het kerkgebouw hier, of ook thuis of op een ander, vanaf een andere plaats met ons verbonden. En Heere, wij danken uw grote trouw en uw zorg, dat u op ons opnieuw een dienst van het woord geeft, de bediening van de verzoening. Wat wonderlijk trouw, dat u ons ontmoeten wilt, opnieuw. En Heere, zo zoeken we samen uw aangezicht in gebed. Juist omdat u die God bent, die groot van barmhartigheid bent en groot van genade. O, we hebben het gezongen aan het begin van deze dienst. Heere, door goedheid aangedreven, bent u mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En Heere, waar uw heilige majesteit tegenover onze zonde ons verschrikt, doet beven, is het juist uw goede tierenheid, uw barmhartigheid, die vrijmoedigheid geeft om u aan te roepen in het gebed. Heere, wij bidden, als we uw aangezicht zoeken, zie ons niet aan in onszelf, maar hoor ons in Jezus' naam. Omwille van zijn offer, hij die zijn leven gaf voor zondaren aan het kruis van Golgotha, waar hij heeft uitgeroepen: het is volbracht. Hij die opstond uit de doden, hij die nu zit aan uw rechterhand als de grote voorbidder. O, hoor ons en zie ons aan in hem. O Heere, buiten hem is er toch geen toegang tot u, maar in hem is er een vrijmoedige toegang tot de troon van uw genade. Heere, zo bidden we dan samen om uw zegen over deze dienst. U bracht ons hier, of geeft dat we thuis of vanaf een andere plaats verbonden mogen zijn met deze dienst. En Heere, als uw woord zometeen verkondigd mag worden, dan bidden we om uw zegen. O, open onze harten en leid ons, onderwijs ons, Heer, door uw woord en door uw geest. Opdat we, Heere, aan uw voeten zullen verkeren. Aan uw voeten, o Heere Jezus Christus, onderwijzen door uzelf. O Heere, wil ons onze harten openen, ons verootmoedigen, oprichten, corrigeren, bemoedigen. U weet, Heere, wat we nodig hebben, nog zoveel beter dan wij zelf. Heere, we mogen elkaar dan in uw handen leggen en bidden om uw zegen. Ook in alle persoonlijke omstandigheden van ons hart en van ons leven, in aanvechting en strijd, in duisternis, maar ook in vreugde en blijdschap, in moeite en zorg, in rouw, in verdriet, in voor- en tegenspoed. O God, in alle omstandigheden leggen we elkaar voor uw aangezicht neer. En wees u ons een God van nabij. Het is toch werkelijk waar. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst, uw genade, uw ontferming oneindig groot. Verworven door hem, uw eigen lieve Zoon, die gij gegeven hebt. Al zo lief hebt u de wereld gehad. Heere, wat een wonderlijk en heerlijk evangelie. En we mogen het horen, ook vanuit deze zo ingrijpende, schokkende geschiedenis, dat u nochtans die God bent, bij wie niets uit de hand loopt, bij wie genade is, bij wie vergeving is. Ja, ook met wie wij te rekenen hebben, omdat u terugkomt op onze zonde. als wij zonder Christus en buiten Christus leven en sterven. Maar ook, Heere, dat er genade is in u. En dat voor u niets te wonderlijk is. En dat het onmogelijke bij u mogelijk is. Heere, zo bidden voor het geheel van deze gemeente, voor uw dienaar, ons ook aan deze plaats verbonden. Dominee Bakker, zegen hem, Heere. Samen ook met zijn vrouw Alissa, we bidden ook voor Marcel. Heere, zegen hem tezamen en stel hem tot een heerlijke en rijke zegen, samen ook met de broeders van de kerkraad. We bidden, Heere, voor uw kerk wereldwijd. We dragen deze wereld aan u om. Onze overheden, plaatselijk, de provincie van ons land. We bidden, Heere, voor ons vorstenhuis. We dragen alle noden en zorgen van deze wereld aan u op. Het Midden-Oosten, Oekraïne, zoveel andere brandhaarden. O God, ontfermt u zich. En wees nabij, Heere. Zoveel gebrokenheid. Geef vrede. Bovenal uw vrede. In de vredevorst, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen. Hoor ons, zegen ons. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, ik heb namens de kerkraad voor u de volgende afkondigingen. Dat zijn de collecten. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. De derde voor het solidariteitsfonds. Thuis kunt u uw gaven digitaal overmaken. En alle collecten van harte bij u aanbevolen. De Heere zegenen u en zegenen uw gaven. Wij gaan met elkaar zingen ter voorbereiding op de preek. Psalm 50 vers 1, 8 en 9... Psalm 50 vers 1, der gode God verheft zijn stem met macht. Vers 8, gij spreekt van uw broeder kwaad. En uw moederszoon vervolgt, gij bidt met smaad. Het gaat erover dat mensen zondigen het zon en terwijl ze denken dat de Heer er niet op terugkomt. Ik zwijg, daarom denkt u, dat ik net ben als u. Maar hij komt er zeker op terug. Dat zien we ook in deze geschiedenis naar voren komen. We zingen ook vers 9. De oproep: verstaat dit toch, vergeters van Gods wet, opdat ik niet verscheur en niemand red. Wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Psalm 50 vers 1, 8 en 9. gemeente, we zingen straks na de preek zonder verdere aankondiging Psalm 34 vers 8 en vers 9. Psalm 34 vers 8, God slaat een gram gezicht en vers 9, God is het verbroken hart. Psalm 34 vers 8 en vers 9, straks in antwoord en in aansluiting op de verkondiging. We luisteren samen naar het gelezen schriftgedeelte. En boven de preek staat wie denkt te staan. Wie denkt te staan, naar het bekende woord van Paulus, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Wie denkt te staan. Vier gedachten of aandachtspunten. Allereerst ontrouw. Ten tweede misdaad en verzoek. Ten derde misdaad en klacht. En ten vierde nochtans en toch. Wie denkt te staan. Allereerst ontrouw. Dat gaat dan over Jacob die niet doorreist naar Bethel. De tweede misdaad en verzoek, Dina, de verkrachting en het verzoek tot een huwelijk. De derde misdaad en klacht, de moord op de inwoners van Sichem en de klacht van Jacob. En de vierde nochtans. Dus wie denkt te staan, allereerst ontrouw, misdaad en verzoek, misdaad en klacht, nochtans. Allereerst dus ontrouw. Gemeente, wat een geschiedenis. Schokkend. Afschuwelijk. En je zou je kunnen afvragen, waarom staat dit überhaupt in de Bijbel? En wat kunnen wij er dan van leren? Wat is de les voor ons, voor vandaag, voor nu, in 2024? Het zijn vragen, het zijn gedachten die zomaar naar boven kunnen komen, die misschien ook naar boven gekomen zijn tijdens de schriftlezing. Waarom staat dit in de Bijbel? En wat kunnen we hiermee? Wat leren we hiervan? Ja, het zijn dingen die vandaag de dag nog gebeuren. Schokkend genoeg. Moordpartijen, verkrachtingen, aan de orde van de dag. Maar wat is dan de les? Als Paulus schrijft, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot onderwijzing. Tot onderwijzing in het leven met de Here. Wel gemeente, we zullen vanavond horen, er zijn meerdere lessen te trekken uit deze geschiedenis. En de eerste is, dat heeft alles te maken met het thema boven de preek. Wie meent te staan, wie denkt te staan. Want het is niet altijd zo dat we een directe lijn tussen moeilijke dingen, erge dingen en zonden kunnen trekken. Als je zondigt, dan gebeurt er dit of dat. Maar hier in deze geschiedenis is het wel heel duidelijk dat de oorzaak uiteindelijk, de uiteindelijke oorzaak is dat Jacob ongehoorzaam en ontrouw is aan wat hij zou gaan doen, namelijk doorgaan naar Bethel. Je zou je allereerst kunnen afvragen, wat doet Jacob hier bij Sichem? Ja, Jacob was teruggegaan, opgeroepen door de Heere, aangespoord door de Heere, vanaf Laban, waar hij naartoe gevlucht was, nadat hij zijn broer Esau bedrogen had. Maar de Heere had gezegd, ga terug. En wat heeft de Heere gezorgd? Oh, Jacob heeft enorm opgezien tegen die ontmoeting met Esau. En de Heere heeft hem gesterkt. En u kunt het allemaal lezen in de geschiedenissen hiervoor. Engelen hebben hem ontmoet en bemoedigd, hoofdstuk 32 vers 1. Hij heeft intens gebeden. O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac. O Heere die tot mij gezegd hebt, keer weder tot uw land, tot uw maagschap en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, dan al deze trouw. Hij heeft zich in de hand van de Heere gelegd en tegelijkertijd zien we daarna dat hij toch weer zelf probeert op te lossen, zelf probeert goed te maken door allerlei giften naar Esau te sturen en denkt van nou misschien zal ik daarmee zijn aangezicht verzoenen, hoofdstuk 32 vers 20 is dat. Totdat hij uiteindelijk God ontmoet. God hem ontmoet, kan ik beter zeggen, bij Pniel. Geworsteld met God. En de zon gaat op, staat er dan. Geestelijk ook voor Jacob. En gaat het op weg naar het beloofde land, binnen. Hij ontmoet Esau. Wat is dat alles meegevallen. En nu gaat Esau zijns weegs. En Jacob ook. En Jacob gaat naar het westen, naar Sukkot. En dan verder naar het westen, naar Sichem. In plaats van meer naar het zuiden, naar Bethel. Terwijl hij naar Bethel zou gaan. Daar waar God hem verschenen was, dat visioen weet u nog wel, met die ladder. Waar de Heere boven aan de ladder staat en zich openbaart aan Jacob. Hem bemoedigt, belooft dat hij met hem zal zijn en hem terug zal brengen. En daarom de vraag, allereerst als antwoord op die vraag, wat gebeurt hier en wat leren we hiervan? Allereerst die vraag, wat doet Jacob hier? Waarom gaat Jacob niet verder? Nou, uit de hele geschiedenis blijkt en de context blijkt dat Jacob het wel goed vindt zo eigenlijk. En je zou ook kunnen zeggen, Jacob kon het zelf alweer. De angst is voorbij, de grootste zorg is opgelost. Die ontmoeting met Esau, waar hij zo benauwd en zo bang voor was, is goed gegaan. En nu die grote zorg voorbij is, de angst voorbij is, nou dan is het eigenlijk ook wel goed. Je zou denken, Jacob gaat met een dankbaar hart direct op weg naar Bethel, om daar de Heere te danken. Maar nu de druk eraf is, gaat de vater in het leven van Jacob uit. Hij zit vast aan deze wereld. En gemeente, wat is dat diep aangrijpend? Dat zou je verwachten. Van mensen die de Heere God niet lief hebben. Toch, jongeren? Als je de Heere Jezus niet lief hebt, kan het soms wel knagen, hè? En je denkt, ja, misschien zou dat toch wel anders moeten. Misschien gebeurt er iets in je leven waarvan je denkt, dit moet echt anders. Ik moet de Heere zoeken. Maar de tijd gaat voorbij. En het ebt weer weg. De druk gaat eraf. Het leven herneemt zijn gang weer. Het gaat eigenlijk best wel een stukje beter. En dan? Herkenbaar. Maar gemeente, blijkbaar niet alleen in het leven van mensen die de Heere God niet lief hebben, maar ook in het leven van kinderen van God kan er zo'n verslapping optreden die al te zeer herkenbaar is. En we zien het gebeuren als Jacob land koopt. Jacob, zo las ik ergens, is moe van het leven als vreemdeling. En hij koopt land niet om iemand te begraven zoals Abraham dat deed. Die kocht land om zijn vrouw te begraven. Maar Jacob koopt niet land om te begraven. Jacob koopt land om op te leven. Om er thuis te zijn. Terwijl hij door moest. Om er thuis te zijn. Gemeente, wie denkt te staan, ziet toe dat hij niet valt. Wie meent te staan, de druk is eraf. Het afhankelijk leven van de Heere kwijnt weg. Je kunt het zelf wel weer. Verslapping is er. En wat hier in het leven van Jacob, wat een onvoorstelbare consequenties heeft zijn ontrouw hier. Van verkrachting. En van moord. Omdat Jacob te vroeg stopte. Wat een consequenties. Gevolgen van de zonde. Niet alleen maar voor zichzelf, maar voor alles en iedereen om zich heen. En zeker door die strijd heen en moeite heen, gaat Jacob straks weer verder op weg naar Bethel. Maar hoe ingrijpend. Als hij zelfs anderen in zijn zonde en ontrouw, in zijn laksheid meesleept. Zoals ook vandaag anderen de consequenties van zonde moeten ervaren. Denk aan kinderen in geval van overspel enzovoort. Ontrouw van Jacob. Tweede punt. Misdaad en verzoek. Het is zo schokkend om te lezen, is het niet? Dina, Lea's dochter, Jacob's dochter. Hoe oud zal ze geweest zijn? We weten het niet zeker. Een jonge dochter staat er met nadruk. Een tienermeisje waarschijnlijk. Ze ging. Hoofdstuk 34 vers 1. En Dina, de dochter van Lea, die ze Jacob gebaard had, ging uit om de dochter van het land te bezien. En daar ging ze. En de vraag die altijd gelijk naar voren komt is, had Dina dat moeten doen? Ik vind dat eerlijk gezegd een lastig te beantwoorden vraag. Sommige uitleggers, verklarers wijzen erop dat het Hebreeuws aangeeft dat het om een eenmalige actie van Dina gaat. Onschuldige nieuwsgierigheid om eens te kijken hoe het er daar in Sichem aan toe gaat. Andere oordelen wat scherper. Nou, laten we eerst tegen elkaar zeggen, gemeente, de Bijbel geeft genoeg aanleiding om te waken voor gevaarlijke situaties en afstand te houden van zonde. En geeft genoeg aanleiding en waarschuwing om ons niet in gevaar te begeven. Om ons niet in te laten met verkeerde invloeden enzovoort enzovoort. De Bijbel is daar helder genoeg over. Maar ik vraag me zeer af of we dat hier mogen zeggen. En hoe dan ook, Dina is niet verantwoordelijk voor wat er met haar gebeurt. Laat dat helder zijn. Alsof het haar eigen schuld zou zijn dat ze verkracht is. Dat zou dat te zeggen, zou toch absurd zijn? Dat zou victim blaming zijn, zoals dat tegenwoordig netjes zeggen. Dat is exact wat daders van seksueel geweld voortdurend naar buiten brengen. Had ze maar niet zo moeten kijken. Had ze maar niet zo moeten doen. Had ze zich maar niet zo moeten kleden. En laten we helder zijn, de Bijbel geeft ons aanleiding en richtlijnen voor zedige kleding. Maar onzedige kleding is geen reden voor een verkrachting. En geen excuus. De Bijbel wil bewaren bij een Bijbelse manier van seksualiteit. Maar er is nooit een excuus voor seksueel geweld. Daders of mensen daaromheen doen dat en zeggen dat maar al te vaak. Die wat in India nu weer gaande is, van die arts die verkracht en vermoord is, die arts in opleiding, en ik las ergens dat iemand had gezegd, je had ze maar niet zo laat nog in die collegezaal moeten zijn. Wat een absurde gedachte is dat. Er is nooit, nooit een reden als man om je te vergrijpen aan een vrouw. Nooit. Afblijven. Alleen met wederzijdse toestemming. En ook binnen een huwelijk alleen. Zo zegt de Bijbel nadrukkelijk. En ook daarin met wederzijdse toestemming. Want helaas komt verkrachting binnen het huwelijk maar ook al te vaak voor. En we kunnen Dina deze verkrachting niet in de schoenen schuiven. Daarvoor is de dader verantwoordelijk, volledig. Had ze maar niet alleen moeten gaan, zeggen sommigen. Nou, in Genesis lezen we vaker dat vrouwen alleen op weg gaan. Rebecca en Rachel naar de waterput bijvoorbeeld. Nee, het is Sichem die zich vergrijpt. Vers 2, Sichem nu, de zoon van Hemor, David, de landvorst, zag haar, nam haar, lag bij haar en verkracht haar. Ofwel, eigenlijk staat er vernederde haar. En daarna, vers 3, kleeft zijn ziel aan Dina, Jacob's dochter. Hij had de jonge dochter lief en sprak naar het hart van de jonge dochter. Omgekeerde volgorde, zou je zeggen. Eerst overweldigt hij haar fysiek en vervolgens probeert hij haar emotioneel te overreden en te overweldigen. Eerst is het de lust en dan de liefde, als het liefde heten mag. De lusten dreven Sichem tot die afschuwelijke daad van verkrachting. Niet de lust moet leidend zijn, maar de liefde. Sowieso, ik zei dat al, de Bijbelse visie op seksualiteit binnen het huwelijk van één man en één vrouw in de trouw en liefde. Maar ook hier is de volgorde sowieso omgekeerd. Lust en liefde. In hoeverre Sichem echt van Dina houdt, is De vraag trouwens. Hij gebruikt in het Hebreeuws verschillende woorden voor dienaar. Als hij in vers 4 spreekt tot zijn vader in het geheim, dus als niemand het hoort, neem hij deze dochter tot een vrouw, gebruikt hij een ander woord dan het woord in vers 12, de jonge dochter tot een vrouw, een woord wat meer waardigheid heeft. Dus als hij alleen met zijn vader spreekt, gebruikt hij een woord wat minder waardiger is dan het andere woord dat hij in het openbaar uit. Maar dat terzijde. En hij zegt tegen zijn vader, vader ga, ik wil met haar trouwen. En Hemor, zijn vader, gaat. En hij gaat uit tot Jacob, vers 6. En hij spreekt uiteindelijk, mijn zoon Sichem Siel, vers 8, is verliefd op uw dochter. Geef haar hem toch tot een vrouw. En wij zullen, stelt Hemor voor, tot één volk zijn. Verzwagert u met ons, vers 9. Geef ons uw dochters. Neem voor u onze dochters. Woont met ons. Wij zullen tot één volk zijn. En Sichem doet er nog een schepje bovenop. En hij zegt, laat mij genade vinden in uw ogen. Vers 11. Ik wil alles betalen wat u maar wilt. Een uitspraak die waarschijnlijk de broers in vers 31 tot de vraag leidt. Zou hij met onze zuster als een hoer doen? Is ze te koop of zo? Maar het venijn zit met name in het voorstel van Hemor om tot één volk te worden. En dat mocht niet. Want de Messias was beloofd. Abraham, Isaac, Jacob, het nageslacht van Jacob, Juda uiteindelijk, zou de beloofde Messias komen. Hemor zegt, ik zal u het land geven. God had beloofd, ik zal het land geven, niet Hemor. Een gevaar van vermenging. Zien we hier ook een satanische list uiteindelijk om hier de belofte van de Messias die komen zou teniet te doen. Het kan niet wat Hemor voorstelt, maar dat zeggen ze niet. Een reactie is een reactie van list, dat gaan we zo meteen in het volgende punt horen. En tegelijkertijd ligt hier ook een vraag en een les voor ons. Het voorstel van Hemor is onmogelijk. Het mag niet, het kan niet volgens de wil van de Heere, om zo te zeggen volgens het woord van God, volgens de Bijbel. Maar ze zeggen het niet rechtstreeks en niet eerlijk. En daarmee onthouden ze de verkondiging van de genade en van de komende Messias aan Hemor. Ze gebruiken een list en verzwijgen het evangelie. Nou, gemeente, hoe is dat bij ons? Als mensen ons voorstellen doen die niet kunnen volgens het woord van God. Waarop we vanuit de Bijbel en waar tegenover we vanuit de Bijbel nee moeten zeggen. Wat zeggen we dan? Zeggen we dan, nou dat komt even niet uit hoor. Of zijn we eerlijk? Zeggen, dat is niet wat de Heere God van mij vraagt. Hem wil ik dienen. En het is goed de Heere te dienen. Dat je het evangelie deelt. We zien, hè, als we eronder uitdraaien, verzwijgen we voor de ander het evangelie. Dat is precies wat de zonen van Jacob hier doen. Wat Jacob überhaupt doet, die zwijgt helemaal zo ongeveer. Wat een les voor ons. Jongeren, als je een voorstel krijgt, wat is je antwoord? En hoe is je antwoord? Wat is het dan heerlijk om juist het evangelie te mogen delen? Het brengt ons bij ons derde punt, misdaad en klacht. Gemeente, als het gaat over eerlijkheid en over list en bedrog, kunnen we ons ook afvragen in hoeverre Hemor zelf eerlijk is. Hij uit geen enkel excuus voor de daden van zijn zoon allereerst. En je ziet de motivatie, de argumentatie van zijn voorstel tegenover Jacob en zijn zonen verschilt van de argumentatie tegenover zijn eigen volk. Hij stelt Jacob in vers 10 voor en de zonen voor, woont met ons en het land zal van u zijn. En hij zegt tegen zijn eigen volk, als je hem wil overtuigen van het voorstel van de zonen van Jacob, in vers 23, hun vee, hun bezitting, al hun beesten, zullen die niet van ons zijn? Dus geen erkenning van de misdaad van zijn zoon, oneerlijke argumentatie, maar hij is niet de enige die niet eerlijk is. Ook de zonen van Jacob zijn niet eerlijk. En je zou zeggen, van wie hebben ze dat? Nou, je kunt natuurlijk zeggen, zondig hart enzovoort, neiging van alles allemaal, is ook waar. Maar laten we in de geschiedenissen van Jacob ook zien, gemeente, dat Jacob zichzelf voorgaat in een proces van niet eerlijk zijn, steeds weer opnieuw. Nog recent, toen hij niet met Esau mee wilde reizen, heeft hij Esau allerlei drogredenen op de mouw gespeld en hem laten gaan, terwijl hij niet eerlijk was. Hier, hij doet het voor. De zonen van Jacob volgen zijn voorbeeld. Ons gedrag, gemeente, juist ook binnen gezinnen wordt gezien. Laten we ons dan terdege bewust zijn. Het is hier in het gezin van Jacob ook zo. Wat is het belangrijk? Hoe we laten zien. En wat we laten zien. Hoe we omgaan met omstandigheden. Of we eerlijk zijn. En oprecht. Jacob zelf, ik zei dat net al, is in deze geschiedenis zo ongeveer afwezig. En je vraagt je af, zou hij net zo gereageerd hebben als Dina een dochter van Rachel geweest zou zijn? Hij zwijgt in vers 5, totdat die zoons komen. En die broers, ja, die komen ook. En dan zien we plotseling toch iets heel moois. Ja, het loopt zometeen volkomen uit de rails, dat is waar, maar we zien iets heel moois in vers 7. Toch, en de zonen van Jacob kwamen van het veld als ze dit hoorden en het smartte deze mannen. Zij deelden de pijn van Dina. En ze raken vertoornd. Ja, Dina heeft de ergste pijn. Maar ze lijden eraan, deze broers. Beschermend ten opzichte van hun jonge zusje. Zoals broers beschermend kunnen zijn ten opzichte van hun zussen, misschien dan wel in het bijzonder het jongste zusje. Onlangs bij ons aan tafel gebeurde dat ook. Het ging over Anna en een eventuele toekomstige vriend. En haar beide oudere broers maakten toch wel heel duidelijk dat die vriend toch eerst wel door een soort keuring van hem heen moest voordat hij het huisgezin in mocht komen. Beschermend. Nou, je proeft hier iets van bij deze broers. Dat is bijzonder om te lezen. Jacob zwijgt. Apathisch zit hij aan de kant. Maar die broers, ze zijn bewogen. Het smart ze. Het doet ze pijn. En ze ontsteken. Maar met dat gezegd te hebben, loopt het volkomen uit de rails. En ja, ze gaan het valse voorstel doen. Wat is dat diep aangrijpend? Ze gebruiken het heilige wat God heeft ingezet als onheilig. En ze zeggen, nou, we zouden niet één volk kunnen zijn als u zich niet laat besnijden. Het teken van het verbond. Het heilige. En we lezen helemaal niet dat de broers van Dina, de zonen van Jacob, vragen aan die Sichemieten, aan Hemor en Sichem en die mannen, bekeert u? Alsof de besnijdenis alleen een soort onderscheid is van de stam van Jacobs gezin en van anderen om hen heen. Alsof het niet een teken en zegel is van de gerechtigheid van het geloof, zoals Paulus schrijft in Romeinen 4. Alsof het iets is wat zomaar ingezet kan worden, Simeon en Levi. Diep ingrijpend. Het heilige als onheilig gebruikt. Een waarschuwing ook voor ons, om de Bijbel niet voor onze eigen doelen voor het karretje te spannen, of God zelf. Om die teksten te misbruiken, om zonde goed te praten. Waar misbruik nog wel eens verdedigd wordt, eert uw vader en uw moeder. Het is het absoluut misplaatst, absurde gebruik van een Bijbeltekst die niet zo bedoeld is. Hier gebruiken ze de besnijdenis om hun list ten uitvoer te brengen. En als dan op de derde dag ze in hun smart zijn, vers 25, pakken Simeon en Levi hun zwaard en ze gaan tekeer. Toen zijn smartmamen waren, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, en ieder zijn zwaard, kwamen stoutelijk het geheim in de stad en doden al wat mannelijk was. Al wat uit de stadspoort ging, staat er in het vorige vers, dus al wat mannelijk is, is besneden. En wat daar woonachtig was, al wat mannelijk was, al wat uit de stadspoort ging, die daar woonde. En ze doden al wat mannelijk is. En daarna sluiten de anderen aan, bevrijden ze Dina, die kennelijk toch daar de hele tijd opgesloten heeft gezeten, als een soort troef van Hemor en Sicha misschien. En roven ze de hele boel leeg. Wat een onvoorstelbare zwarte bladzijde deze hele geschiedenis. En zeker gemeente, de zonde van Sichem vraagt om recht. Maar niet zo door zonde op zonde te stapelen. Wat aangrijpend, Jacobs afwezigheid, zijn zwijgen. En je zou denken, had hij maar ingegrepen, had hij maar wel voorgegaan. Dan hadden Simeon en Levi geen aanleiding gehad om deze verschrikkelijke daad te doen. Wat was wijsheid van handelen en nalaten nodig? En wat komt Jacobs klacht zelfgericht over als hij zegt in vers 30. Toen zei Jacob tot Simeon en Levi, u hebt mij beroerd, mij stinkende gemaakt. Ik ben weinig volk. Als zij zich tegen mij verzamelen, zullen zij mij verdelgen. Om wie gaat het eigenlijk, Jacob? Bij deze afschuwelijke zonde, om wie gaat het, Jacob? Gaat het nou om jezelf of gaat het om de naam en de eer van de levende God? De zonde van de kerk en de zonde van Gods kinderen beschadigen de naam van God. Maar Jacob denkt meer aan zichzelf dan aan de Heer en aan zijn woord. En je zou je afvragen, gemeente, komt dit ooit nog goed? Komt dit ooit nog goed? En dat brengt ons bij ons vierde punt. Nochtans en toch. En toch dwars door alles heen. Nochtans en toch loopt het God niet uit de hand. Wonderlijk. Als we deze geschiedenis horen. Met zoveel vragen. Zoveel zwarte bladzijden. Die één grote zwarte bladzijde kan, zouden we ook kunnen zeggen. Onze puinhopen. Dat er toch een vierde punt komt, nochtans en toch. En dat valt uiteen in twee delen, dat nochtans. Dat is in de eerste plaats een waarschuwing en in de tweede plaats een troost. Allereerst dus een waarschuwing. Want je zou denken, Simeon en Levi ontlopen hun straf. Kijk maar in hoofdstuk 35, we hebben het gelezen. Je zou bijna zeggen, het gaat gewoon door. Ze reizen verder. God houdt iedereen tegen. Ze reizen gewoon door. Ze ontlopen hun straf. En zeker, je kunt je afvragen wat had Jacob moeten doen ten opzichte van zijn zonen. Er was geen internationaal tribunaal of wat dies meer zei. Hij spreekt ze niet eens aan, dat is ook waar. Maar toch, zouden ze hun straf ontlopen? Nee. En voor het antwoord daarop moeten we naar het sterfbed van Jacob, Genesis 49, waar alle zonen van Jacob toegesproken worden, en ook Simeon en Levi, Genesis 49, vers 5 tot en met 7. Waar Jacob op zijn sterfbed tot deze twee zonen zegt, Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering, want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen, in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Er is voor deze twee broers op het sterfbed van Jacob, in de woorden die Jacob spreekt, geen enkel positief woord voor hen weggelegd. Vervloekt zij hun toorn. Meer nog, Jacob zegt, Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Wat betekent dat? Dat betekent zij worden uitgesloten van de erfenis. Ze worden uitgesloten van de erfenis in het land van de belofte. Gemeente, en toch, zondaren ontkomen niet voor Gods heilige majesteit. Dat is vandaag de dag onveranderd. Dat is een waarschuwing voor een ieder die voor zichzelf leeft. Je kunt denken, wel, het gaat toch goed? Als ik mijn leven leef en ik denk niet aan de Heere, haal ik ook mijn tentamen. Krijg ik ook mijn salaris iedere maand gestort? Of blijven de opdrachten in mijn bedrijf ook binnenstromen? Dat kan. Maar de Heere komt erop terug. De Heere ziet de zonde, gemeente, niet door de vingers. Heb het gezongen uit Psalm 50. U kunt dat wel denken, zegt de Heer. Maar ik kom erop terug. Ik zal komen. En een heilig vonnis vellen. Hij voor wie alle dingen openbaar zijn. Wiens ogen alles zien. Die ons hart doorgronden. Die onze bedoelingen ziet. En kent. God ziet de zonde niet door de vingers. God ziet uw, jouw en mijn zonde niet door de vingers. Wie dat denkt, zal bedrogen uitkomen. En wie denkt zonder borg en zaligmaker de eeuwigheid tegemoet te kunnen reizen, zal horen, gaat weg van mij. Het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. God is de heilige God. Dat is het eerste nochtans, een nochtans tot waarschuwing. Tweede nochtans is er nochtans tot troost. Wat zegt de Heere God tegen Jacob? Al zit Jacob alleen met zichzelf. Hij zegt niet tegen Jacob. Nou is het weer misgegaan. Ik trek nu mijn handen van je af. Nee. Hij zegt, maak u op, trek op naar Bethel, woon al daar. Hij zorgt ervoor dat geen van al die volken, die steden daaromheen, Jacob achterna komt om wraak te nemen. Hij bewaart. Waarom? Omdat er één zal komen uit het nageslacht van Jacob. Naar Gods belofte. Jezus Christus. Gemeente, God houdt zijn woord dwars door onze puinhopen heen. Is dat niet een rijk nochtans? Is dat niet een heerlijke troost? God houdt zijn woord. Al zijn wij zo zwak, afdwalend. God houdt zijn woord. Er is geen excuus voor geen enkele zonde. Maar God is getrouw. Zelfs wanneer wij ontrouw zijn. Hij houdt zijn woord. Immanuel is gekomen. God met ons. Hij is gekomen in onze wereld. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, gemeente. Hij is het antwoord voor schuldige mensen. We moeten niet de zonde met zonde bestrijden. Hij is het antwoord voor schuldige mensen. Jezus Christus de rechtvaardige die zijn leven heeft gegeven voor zondaren. Hij die geen zonde heeft gekend nog gedaan, heeft God tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn, de rechtvaardigheid Gods in hem, opdat we hem vertrouwen zouden, tot hem de toevlucht zouden nemen met heel ons verzondigde leven, met al onze vragen, met al onze nood, met al onze pijn, met al onze zonden. Er is in hem leven. Jezus Christus, zie hoe God leidt, dwars door de puinhopen heen. Uiteindelijk schittert daar die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Immanuel, God met ons. En kijk gemeente, die inwoners van Sichem moesten sterven om de zonde van hun kroonprins. Ik las dat ergens, prachtig is dat. Nee, dat niet, maar het volg. De inwoners van Sichem moesten sterven voor de zonde van hun kroonprins. Maar hier is een zondeloze koning die zijn leven gaf voor zondaren. Wie u ook maar bent, kom tot mij, zoek mij en leef. Wie zijn zonde beleid en laat, zal barmhartigheid ontvangen, want zijn bloed reinigt van alle zonden. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Getrouwe Heere, eeuwige God, heilige Vader in de hemel. Samen zoeken we uw aangezicht aan het eind van deze dienst opnieuw. Om uw naam dank te zeggen voor wie u bent. Heere, nochtans en toch. Het is onvoorstelbaar. Het is een wonder van uw trouw, van uw zorg, van uw ontferming. Heere, geef dat uw woord, wat we hebben gehoord, waarvoor we u danken, zullen meedragen in onze harten naar onze huizen. Dat het vrucht dragen zal, Heere, van bekering en van geloof. En leid ons zo en zegen ons. En dan bidden we, Heere, in het bijzonder ook voor slachtoffers van seksueel geweld, op welke manier dan ook. Heere, gedenkt u hen. In de pijnlijke weg die gegaan wordt. Ontfermt u zich over hen. En wil alle daders, Heere, als het nog gebeurt, tot stoppen brengen. Tot belijden, tot openbaarheid. O ja, om dan ook een straf te dragen, maar ook tot belijden voor u. Heere, we willen bidden. Wilt u daarin, Heere, ook werken? We bidden, Heere, zo voor een ieder, in nood en zorg, in pijn en verdriet. We dragen elkaar aan u op, Heere. We danken u voor deze dienst die we ontvingen, voor het werk van koster, organisten, mensen van de techniek. Zegen en Heere, ook in de taak die u hen hebt gegeven, en stel hen tot een rijke zegen. En zo is onze oog op u geslagen. Heere, wij danken u en bidden u. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ga zo met ons ook van hier. Wees ons nabij, Heere. Ook als we alleen zijn, ons misschien eenzaam kunnen ervaren. Ga dan in het bijzonder ons voor en schenk ons uw genade. Maar zegen zo ons allen, en dat in Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 130 vers 4. Hoopt op de Heere gij vromen. Psalm 130 vers 4. Verhef dan uw harten tot God, gaat heen in vrede met u, dragende de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.